Mooi om hier weer te zijn. Een half jaar geleden was ik hier. 15 juni, ik heb net even opgezocht. En goed om weer terug te zijn. En het is vandaag de vierde advent. Komende week is het kerst. En staat het in het teken van feest. En dan begint de dienst met zo'n mededeling. En waarschijnlijk wisten jullie het allemaal al wel. Ik hoorde het afgelopen vrijdag. En ik dacht, hoe ga ik het dan over kerst hebben? Dus ik ga het volgende doen. En dit komt niet hierboven te staan. Ik lees met jullie een psalm. Die ik zelf wel een mooie overgang vind naar kerst. En die eigenlijk midden staat in het verhaal waar jullie met elkaar in terechtgekomen zijn. Want zoiets treft iedereen, de ouders, maar jullie als gemeente ook, die daaromheen staan. Het is Psalm 46. Bij God zijn we veilig. Hij is onze schuilplaats, onze burcht waar we veilig zijn. Hij heeft ons altijd geholpen als we in moeilijkheden zaten. Daarom zullen we nooit bang zijn. Zelfs niet als de aarde schudt. Zelfs niet als de bergen in de zee vallen. Laat het water maar bruisen en schuimen. Laat de bergen maar beven door de kracht van de golven. Er stroomt een rivier door de stad van God. Die rivier maakt de mensen blij. In die stad woont de Allerhoogste God. En daarom zal die stad niet veroverd worden. Voor de dag begint, komt hij de stad helpen. Volken en koninkrijken bedreigen de stad. Maar als hij spreekt, beven de volken, wankelen koninkrijken, lijkt de aarde te smelten. De Heer van de hemelse legers is met ons. De God van Jacob is onze burcht waarin we veilig zijn. Kom en zie wat de Heer doet. Hij kan oorlogen veroorzaken en oorlogen laten ophouden. Hij breekt bogen, slaat speren stuk, steekt strijdwagens in brand. Hij zegt, houd op, want ik ben God. Ik heers over de volken. Ik heers over de hele aarde. De Heer van de hemelse legers is met ons. De God van Jacob is onze burcht waarin we veilig zijn. En dat geldt ook vandaag. En die psalm die werd geschreven duizenden jaren geleden. En wij mogen die psalm midden in, ja, waar je nu zit, ons toe-eigenen. En het is niet omdat we dat verdienen, dat is allemaal dankzij Jezus. En dat gaan we de komende week vieren. Want komende week is het kerst. En de vraag is, ben je er al klaar voor? Is alles al geregeld? Heb je alles al in huis? Of moet je de boodschappenlijstjes hier en daar nog aanvullen en even nalopen? Ieder jaar maken we er een hele onderneming van. En dat lijkt ieder jaar wel gekker te worden. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik verbaas me iedere keer weer wat een heisa mensen maken van kerst. En dan is de veelgestelde vraag, ben ik wel op tijd klaar? Al die gezelligheid, hoe mooi en hoe leuk ook, kan maar zo gepaard gaan met een hoop stress. Kerststress. Heel anders was de situatie 2000 jaar geleden. God was er namelijk helemaal klaar voor. Alles stond in gereedheid om het meest onwaarschijnlijke te laten gebeuren. Iets waar al duizenden jaren over gesproken werd, maar waar het de laatste 400 jaar opvallend stil over was geweest. Had Gods PR-afdeling gefaald? Was de boodschap dat er iets bijzonders stond te gebeuren onvoldoende onder de aandacht gebracht? Voor ons is dat lastig te beoordelen, want wij leven aan de andere kant van kerst. Wij weten dat het gebeurd is en wij vieren dat ieder jaar. Met al de gezelligheid die daarbij hoort. We weten dat Jezus geboren is. En we weten ook dat zijn komst al lang van tevoren was aangekondigd. Want wij hebben zowel het Nieuwe als het Oude Testament. Veel van ons kennen de profetieën. Bijvoorbeeld die uit Jesaja. Het meisje dat nog maagd is, zal in verwachting raken en een zoon krijgen. Ze zal hem Immanuel, God met ons, noemen. We zongen het net. Dat is Jesaja 7. Of uit Jesaja 9. Want er is een kind geboren. We hebben een koningszoon gekregen. Hij zal als koning heersen. Hij wordt wonderlijk, raadgever, sterke God, eeuwige vader en vredekoning genoemd. Ja, die teksten die kennen we wel. En iedere kerst zullen ze waarschijnlijk ook voorbij komen. Maar wist je dat er in het Oude Testament verhalen staan die allemaal naar Jezus wijzen? Vaak zijn het bekende verhalen. Sommige worden kleurrijk verteld in de kinderbijbel en dan worden de wat ingewikkelde details weggelaten. De diepere betekenis die herken je dan niet meer zo goed. We kennen het verhaal wel van Abraham die zijn zoon Isaac moest offeren. En we herkennen in dat verhaal de voorafschaduwing naar het offer wat Jezus bracht. Of in de tijd dat het volk Israël door de woestijn wandelde op weg naar het beloofde land. Die koperen slang die op een stok werd geplaatst. En iedereen die naar die koperen slang keek, die genas. En wij herkennen daar dat kruis in waar Jezus aan gespijkerd werd. En iedereen die naar hem kijkt, die in hem gelooft en dat wat hij daar deed ook voor jou is. Die is gered. Een goede vriend van mij, Jeroen, die schreef samen met zijn vader en zijn broer. En Jeroen kennen jullie waarschijnlijk niet, maar zijn broer wel, Martin Korenstra. Een mooi boek, De Schaduw van Jezus. En daarin worden uit het Oude Testament al die verbanden worden gelegd. Al die verhalen die wijzen naar Jezus. Het is als het ware zo dat al die schaduwen, want zo heet het boek, De Schaduw van Jezus. Al die schaduwen vormen samen met elkaar één samenhangend beeld. En als je dat leert begrijpen, dan zie je dat het Oude Testament gaat over Jezus. En ik ga er een aantal noemen. Neem bijvoorbeeld de Sabbat, de door God ingestelde rustdag. Het overtreden van die Sabbatswetten die werd zwaar gestraft, tot de dood aan toe. God had duidelijk gemaakt dat die dag heilig was. Het staat namelijk in Exodus 20, houd je aan de heilige rustdag. Die dag is voor mij. 6 dagen mogen jullie werken, maar de 7e dag is mijn heilige rustdag. Dan mag niemand werken. En in diezelfde tekst wordt verwezen naar de schepping en de 7e dag waarop God rustte. Maar waarom is die rust dan zo belangrijk? En daar verwijst Jezus zelf weer naar in Matthäus 11. Kom naar mij als je moe bent. Kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen en ik zal je rust geven. Doe wat ik je zeg. Leer van mij. Want ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. En daarom zul je bij mij innerlijke rust vinden. Die rust waar de Sabbat al over ging, is Jezus. Of het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil. Dat is in de kinderbijbel echt wel een van de favorieten. Daniël was onschuldig. Hij had helemaal niets gedaan. Hij was in de val gelokt. Hij werd in een kuil geworpen en die werd afgesloten met een steen. En in die kuil bevonden zich leeuwen. Maar de leeuwen konden hem niets doen. Jezus, eveneens onschuldig, stierf wel. in onze plaats. Zijn lichaam werd in een graf gelegd en dat graf werd afgesloten met een steen. Maar de machten van de hel, de leeuwen, konden hem daar niet houden. Na 3 dagen stond hij op uit de dood. Psalm 22, een psalm die vooruitwijst naar Jezus. Ook weer zo'n verhaal uit het Oude Testament. Verwoord dat heel beeldend. Mijn vijanden zijn overal om mij heen. Ze lijken wel kudde wilde buffels. Ze loeren op me en bedreigen me als verscheurende, brullende leeuwen. En net zoals Daniël, die na zijn redding in ere werd hersteld, werd Jezus na zijn opstanding verhoogd en zit hij voor eeuwig op de troon. Ten slotte nog een laatste voorbeeld uit het Oude Testament. Ook een bekende. Jacob, die op de vlucht is voor zijn broer Esau. Jacob had hem een loer gedraaid. Die had gedaan richting zijn vader alsof hij de oudste was en hij had de zegen ontvangen. In plaats van zijn broer Esau. En Esau was woest. Althans, daar ging Jacob vanuit en Jacob vluchtte. En op zijn vlucht komt hij ergens uit en gaat daar slapen en dan legt hij zijn hoofd op een steen. Wij hebben daar geen enkele voorstelling bij dat je daar lekker kunt slapen met je hoofd op een steen. Maar Jacob kon dat. En dan droomt Jacob van engelen die langs een ladder afdalen naar de aarde en weer omhoog gaan naar de hemel. En dan wordt hij wakker en dan zegt hij in Genesis 28... dit is een heel bijzondere plaats. Dit is het huis van God, de poort naar de hemel. En de steen waarop hij lag, richt hij de volgende ochtend op en zalft die met olie. Hij noemt de plaats Bethel, huis van God. Maar de vraag is, hoe kan God nou wonen in een steen? In die steen die Jacob had gezalfd met olie. Jacob heeft hem recht overeind gezet, zodat iedereen die daar langskwam de steen zou herkennen. Maar hoe kan God nou in zo'n steen wonen? Maar het mooie is, Jezus zelf wordt de hoeksteen genoemd van de tempel. Waar jij en ik levende stenen in zijn. Waar God in woont, door zijn geest. Dus zelfs die steen waar Jacob zijn hoofd op te rusten lag, wijst al naar Jezus. Het hele Oude Testament is één lange aankondiging richting kerst. Richting de geboorte van Jezus. Het feit dat God, de schepper van hemel en van aarde, de Almachtige, mens werd. Zoals jij en ik geboren werd in een stal. In de viezigheid tussen andere beesten in. En het zag er niet zo romantisch uit als deze kerststal hiervoor. Dat kan ik me niet voorstellen. En het is kerst geworden. Jezus is geboren. En zoals het hele Oude Testament wijst naar Jezus en al die verhalen uit het Oude Testament wijzen naar Jezus, zouden wij ons de vraag kunnen stellen, hoe wijst mijn verhaal, mijn leven, naar Jezus? Wijst ons leven naar Jezus? Vertelt ons leven, ons verhaal, dat Jezus mens werd, dat hij stierf, niet voor ons, nee, voor iedereen. En dan denk je, ja, hallo, dat is een groot verhaal en ook wel een tikkeltje abstract. Hoe vertelt mijn leven nu over Jezus? Maar dan schrijft Paulus in Efeze 2. Zo zijn jullie dus niet langer vreemdeling en buitenstaanders. Jullie horen nu bij het volk van God en bij het gezin van God. En Paulus, dat moeten we goed begrijpen, richt zich in deze tekst tot de niet-Joden. En ik hoor niet bij het Joodse volk. Misschien dat er hier mensen zijn die Joodse roots hebben, maar ik ben ervan overtuigd dat de meesten dat niet zijn. Dus je zou kunnen zeggen, Paulus heeft het tot ons. Richt zich tot ons. En hij maakt duidelijk dat wij volledig tot Gods volk horen. En dat heeft verstrekkende consequenties. Als je namelijk Jesaja erop naleest, gaan we weer terug naar Jesaja. Jesaja 42. Ik, de Heer, heb jou, met een hoofdletter J, dus het gaat over Jezus, geroepen om rechtvaardig te zijn. Ik zal je bij de hand nemen, je beschermen en door jou een verbond sluiten met mijn volk. Jij zal een licht zijn voor de volken. Je zal blinde ogen openmaken. Je zal gevangenen uit de gevangenis halen. Je zal mensen die in het donker gevangen zitten weer in het licht brengen. Het is een tekst die Jezus zelf ook een keer aanhaalt. En deze tekst wijst in de eerste plaats, ik zei het al, naar Jezus. Maar het volk Israël als volk, ook weer zo'n verhaal, wees als volk naar Jezus. En Jezus zelf zegt het volgende tegen zijn leerlingen. Jullie zijn het zout van de aarde en het licht van de wereld. Matteüs 14. Dat gaat helemaal, of dat borduurt verder op die tekst die we net hebben gelezen uit Jesaja. Maar dan denk je, hoe ziet dat er dan concreet uit? Moet ik dan mijn sinaasappelkistje pakken en op de hoek van de straat gaan evangeliseren? Of moet ik misschien alle taken die nog niet zijn vervuld hier in de kerk op me pakken? Wordt dat dan van mij gevraagd? Nee, dat wordt niet gevraagd. Maar dan is de vraag, hoe kun je juist in deze donkere tijd licht brengen en smaak geven daar waar het leven grauw en leeg voelt? En het antwoord op die vraag ligt in Gods plan met ons. En heeft weer alles te maken met die tekst die ik las uit Jesaja. Voor Israël namelijk betekende dat als zij zich hielden aan de wet, God hen zou zegenen en God door hen de volken om hen heen zou zegenen. Waardoor zij licht zouden zijn in een donkere wereld, licht die wijst richting God. Voor ons betekent het geloof in Jezus. In zijn werk voor ons, zijn volbrachte werk. Vervuld met zijn geest. Die geest die ons van binnenuit vormt. En wat doet die geest? Paulus die schrijft daarover in Galaten 5. Maar door de geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid en zelfbeheersing. Ik zal ze nog één keer lezen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid en zelfbeheersing. Als je nou die karaktertrekken, zou je ze kunnen noemen, is op een rij zet. Aan wie denk jij dan? Aan Jezus. Het zijn de karaktereigenschappen van Jezus. En de Bijbel belooft, God zelf belooft, dat dat iets is wat in jou groeit. Hoe dan? Moet een appelboom zijn best doen om appels voor te brengen? Nee, als je een appelboom plant in goede grond en zorg dat een appelboom regelmatig water krijgt, dan groeien daar appels aan. Zo heeft God het bedacht. Zonder dat de appelboom heel erg zijn best doet. Zo is het ook met ons. Als wij geworteld zijn in dat woord van God. Voeden van dat levende water. Voeding halen van dat levende water, Jezus. Dan belooft God zelf dat door zijn geest iets in ons gaat groeien. Er iets in ons verandert. En wij vrucht gaan voortbrengen. Zonder dat we daar zelf moeite voor hoeven te doen. En mensen in ons gaan herkennen liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid en zelfbeheersing. Ja, God was er helemaal klaar voor toen het voor de allereerste keer kerst werd. Toen Jezus werd geboren. Toen God mens werd. Een klein manneke in een kribbe, in een stal. En het plan is geslaagd. Het was een onwaarschijnlijk plan. Geen van ons had het bedacht, want we hadden met elkaar de conclusie getrokken: als er één plan is wat gaat falen, dan is dit het. Maar het plan is geslaagd. En ruim 30 jaar later stierf Jezus aan het kruis. Voor ons, in onze plaats. Werd begraven in dat graf waar niemand hem kon houden. En hij stond op uit de dood als eerste. Zodat er voor ons allemaal hoop is. En leven is. Als je dat gelooft. En als je je daarmee voedt. Dan mag je geloven dat er in jou iets verandert. Waardoor jij een zout bent. En een licht bent. Zoals Jezus het zijn volgelingen, zijn vrienden opdraagt. Maar Jezus wist, dat kunnen ze niet vanuit zichzelf. Daar hebben ze iets voor nodig. Waar ik het nu nog niet heel helder over kan hebben. Dat maken ze vanzelf wel mee. Jezus is geboren. Het plan is geslaagd. Immanuel. God met ons. En het licht schijnt nog steeds. Niet alleen met kerst. Nee. Iedere dag. Waar je ook bent. En hoe je je ook voelt. Jezus belooft het zelf. Ik ben alle dagen met jullie. Tot de tijd van de wereld om is. En als je dat beseft, dan is het niet bijna kerst. Dan is het altijd kerst. God met jou. Altijd. Hemel op aarde. Ik wens jullie hele gezegende kerstdagen. Een mooi feest hier. Met elkaar, familie en vrienden. En voor het nieuwe jaar, zegen. Amen.